Het is inmiddels 35 jaar geleden. Ik weet het nog heel goed. We reden met mijn zoontje, die was toen 4 jaar, naar de begraafplaats van mijn ouders. En toen we daar dichtbij kwamen, zei mijn zoontje opeens, nu weet ik het waar de hemel is. Daar om de bocht. Want we hadden verteld dat opa en oma die daar lagen, in de hemel waren, bij God. En toen ik daaraan terugdacht en voorbereiding op deze dienst, dacht ik, wie weet nu nog zo precies waar de hemel is? Kan je dat aanwijzen? Afgelopen donderdag was de hemelvaartsdag, maar waar is dan die hemel waar Jezus naartoe is gegaan? Wat stel je eigenlijk voor bij dit christelijk feest? Gevierd in de traditie van de kerk, kreeg pas in de 5e eeuw een plekje in de christelijke feestkalender. Kerst was er, Pasen was er, Pinksteren was er, maar hemelvaart, het heeft toch een plek gekregen in die schakel van de christelijke feesten. We kunnen het niet missen en tegelijk spreekt het ons aan. Is het nou een feest wat we niet willen missen? Het was een dag om te dauwtrappen of om naar de kerk te gaan. Je kunt ze beide doen, dauwtrappen en naar de kerk gaan. Ik heb niemand horen dauwtrappen trouwens daarnet. Wat moet je met zo'n beeld waarmee ons dit wordt verteld? In een tijd dat je zoveel weet van het heelal, ik heb hier 1 boek mee, maar er is zo ongelooflijk veel bekend vanuit de ruimtevaart. En we hebben een heel ander beeld dan toen. Ik hoorde net, ik ben de hele wereld rond geweest, van New York naar New York en de aarde is rond. Toen was het beeld, de aarde is plat en daarboven is een gewelf en dat is de hemel en daaronder is een dodenrijk. Zo simpel was het eigenlijk. Maar wat moet je er nu dan van begrijpen? Het is toch niet een soort ruimtevaartreis? Het is wel een bekend verhaal van die eerste ruimtevaarder, Yuri Gagarin, die spottend zei, ik heb God hier niet gezien. Wat kan het ons duidelijk maken, die hemelvaart van Jezus? En hoe belangrijk is het eigenlijk? In Marcus lees je niets over hemelvaart. Bij Matthäus en Johannes, daar is het eigenlijk 1 beweging, de opstanding van Jezus en dat hij bij God is. En alleen bij Lucas wordt er verteld over de 40 dagen en dan de hemelvaart van Jezus. En wat wil hij ons er dan mee duidelijk maken? Allereerst aardig om even na te denken over die 40 dagen, want het is nu 40 dagen na Pasen. En die 40 is niet toevallig. Als je er even over nadenkt en wat op een rij zet, dan kom ik zomaar op 8, 9 dingen waar het over 40 gaat in de Bijbel. Nou, ik denk dat we samen met elkaar een heel eind zouden komen, maar laat ik ze maar even noemen. 40 dagen regende het, dag en nacht, toen Noach de ark ging bouwen. Mozes blijft 40 dagen op de berg Sinaï, waar hij de 10 woorden van God krijgt. Israël verblijft vervolgens 40 jaar in de woestijn. En in lijn daarmee wordt over Jezus verteld, later, dat hij 40 dagen ook in de woestijn is, om daarmee de weg van Israël te gaan. En daarin wordt hij verzocht, maar in verbondenheid met Israël. Minder bekend, in elk geval bij mij ook, dat de reus Goliath de Israëlieten 40 dagen lang uitdaagt voordat David hem uiteindelijk doodt met die slinger en steen. Verhaal van de zondagsschool die ik heb gehad van mijn meester. Hè? Ja. Een beroemd verhaal ook van Jona, die de mensen oproept tot bekering en zegt nog 40 dagen. En dan gaat Nineveh eraan. En je kunt nog denken aan 3 belangrijke koningen van Israël, van Juda, David, Salomo, Joas, die 40 jaar geregeerd hebben. Altijd maar weer komt dat getal 40 terug. Een symbolisch getal, kun je zeggen. in alle voorbeelden waar het om gaat, en dat gaan we nu niet bespreken, maar gaat het voortdurend om een periode of van inkeer, of van voorbereiding op iets nieuws wat komt. In 40 dagen wordt tijd gemaakt voor het nieuws. Dus kun je zeggen bij Lucas, 40 dagen, let op, er gaat iets nieuws gebeuren. Een nieuwe fase breekt aan. En daarmee is al direct duidelijk, als je Lucas leest, dan moet je oog hebben voor de symboliek. En dat is er direct vervolgens als er wordt gesproken over de wolk. De wolk die Jezus aan het zicht onttrekt. Daar kun je natuurlijk over praten als een meteorologisch verschijnsel. Maar ook dat is symboliek. Want die wolk kennen we ook. Uit het Oude Testament. Terug naar het volk Israël in de woestijn, waar God in een donkere wolk op de Sinaï verschijnt. Die wolk die erbij is 40 jaar lang en voor het volk uittrekt. En de wolk is er als Mozes 70 mannen aanstelt om leiding te geven aan het volk. En later is er opeens een wolk als de tempel van Salomo wordt ingewijd. En als Daniël spreekt over de mensenzoon die zal komen om te oordelen, komt die op een wolk. Nou, we gaan de hele Bijbel door vanochtend, hè? Al die verhalen over 40 en over de wolk. Maar betekent dus dat je als je Lucas leest thuis moet zijn in die verhalen. En dat je in die zin die symboliek ook gaat aanvoelen. En dan kan dat verhaal over de hemelvaart betekenis gaan krijgen. Want duidelijk is dat die wolk altijd een teken was van Gods aanwezigheid. Die wolk onttrekt Jezus uit het zicht. Een wolk is symbolisch gesproken de verborgen tegenwoordigheid van God. God die verborgen is, achter of in die wolk, en het is precies wat Lisbeth net zegt, maar tegelijk ook aanwezig. Prachtig beeld om op die manier te zeggen, hij is verborgen, maar ook aanwezig. Of anders gezegd, hij is aanwezig, maar toch ook verborgen. Aan de ene kant is het beeld, God is erbij, en tegelijk is er en waar en hoe. Dat is belangrijk om aan te voelen. Eerst nog een derde belangrijk woord. Hij gaat naar de hemel. En dan is het mooi om even na te denken over die Joodse achtergrond. En met name de evangelist Matthäus spreekt er op die manier over. Die spreekt nooit over het koninkrijk van God, maar het koninkrijk van de hemel. Hemel is eigenlijk een ander woord om God aan te duiden. Want als Jood zeg je niet de naam van God, die duid je aan. En de hemel is een woord om iets te zeggen van daar is God. Een werkelijkheid die vaak verborgen is. Simone Weil, een Frans-Joodse filosoof, die zei, we moeten eigenlijk het Onze Vader maar zo bidden, Onze Vader die in de verborgenheid is. Als je kijkt naar die drie elementen, 40 dagen, wolk en hemel, dan gaat het om geoefende oren, om de gelaagdheid van dit verhaal te verstaan. Om oog te krijgen voor die diepere betekenis, zodat het voor jezelf iets kan gaan betekenen. Niet de onbegrijpelijkheden over een soort ruimtereis van Jezus, maar te bedenken dat hemel en aarde hele diepe geloofswoorden zijn, met een hele eigen dimensie. En vanaf het begin is duidelijk God in de hemel en de mensen op de aarde. Maar dat zijn in de Bijbel steeds minder gescheiden werelden, of verschillende plekken en locaties. Het zijn dimensies van het leven. het goddelijke en het menselijke. Het is gescheiden, maar ook verbonden. En die verbondenheid die komt voor het eerst en heel scherp naar voren door het wonder van Jezus' leven hier op aarde. God en mens, samen, één. En om het zo te zeggen, met Jezus kwam die hemel, kwam dus God heel dichtbij. En die hemel die blijkt dus niet heel ver weg. En Gods werkelijkheid kun je op sommige momenten heel dichtbij ervaren, voelen, horen, misschien soms zelfs aanwijzen. In de verborgenheid, soms van je eigen hart, op momenten dat je geraakt wordt waar het in het leven om gaat. Om liefde, om vergeving, geborgenheid. En dat kunnen hele bijzondere en heftige en intensieve momenten zijn waar dat opeens voor je zichtbaar wordt, merkbaar wordt. En die ervaringen, die kunnen we hebben. En het kan ook in het hele alledaagse zijn waarop je opeens, als je terugkijkt, zegt, daar is toch iets van God in te merken. Afgelopen donderdag ontmoette ik gewoon mijn zus. Heerlijk bijpraten over vroeger, over nu. Maar ook nadenken over van wat doet er nou werkelijk toe als je weet dat je niet lang meer te leven hebt. Wat is dan van waarde? Dan is er een kern die opeens geraakt wordt waarvan ik denk, daarin is God aanwezig. Momenten waarop je opeens het echte contact hebt met een ander. En tegelijk voel je ook wel dat je God of het goddelijke nooit zomaar kunt pakken. Nooit kunt bevatten, maar kunt grijpen of zomaar kunt aanwijzen. Het houdt altijd iets van die verborgenheid. Ik zou het zelf zeggen, een hoopvol geheim. Wat het alledaagse overstijgt. En dat is Lucas die zegt, daar mag je je dus op gaan richten. Dat is een nieuwe fase. Bedenk dat God wel aanwezig is, maar ook verborgen is. Je hebt iets van die God gezien in Jezus. Maar dat gaat door. Dat is niet voorbij. Maar dan heb je iets te leren als volgeling. En als dat verhaal gaat over dat de discipelen dan naar boven staan te staren. Ze kijken maar naar boven. En je proeft iets van, konden we maar mee. Samen bij God zijn, zoals ooit op dat bijzondere moment op de berg. Dan wilden ze ook niet naar beneden, dan wilden ze daar blijven. Je even heel dicht bij God voelen. Dat is een diep verlangen. En dat is vaak ook in de kerk wel zo uitgesproken, dicht bij God zijn. En dat werd dan wel eens ingevuld van, dat betekent weg zijn uit deze wereld met alle ellende. De wereld die zo onvolmaakt is. Ik moet denken aan dat aloude Johannes de Heerlied dat zegt, hier ver van het aards gewoel. Daar zoeken we God. Is dat het? Moet je daar God zoeken? Ver van het aards gewoel? Denk, bij Lucas gaat het juist om iets anders. Twee mannen in witte kleden, ook weer zo'n beeld wat er altijd weer terugkomt, boden uit de hemel, die staan op de aarde bij de leerlingen en zeggen, wat staan jullie daar nu te staren naar de hemel? Dat is de verkeerde blikrichting. Je kunt hopen op iets nieuws dat is begonnen, maar dat is niet door naar boven te blijven staren. Dan moet je om je heen gaan kijken naar de aarde. Zoals ook wordt gezegd dat Jezus terug zal keren op de aarde. Daar uiteindelijk zal je iets van God opnieuw ontdekken. En besef dan dat je een opdracht hebt. Natuurlijk, om iets van die verborgen aanwezigheid van God op aarde zichtbaar en tastbaar te maken. Want die laatste woorden die Jezus sprak tegen zijn leerlingen is, je zult de Heilige Geest ontvangen, je zult mijn getuigen zijn. Niet denk er eens over na, nee, je zult het zijn. Te Jeruzalem, Judea, Samaria, tot aan het uiterste der aarde. Dat is de opdracht. Getuigen zijn op deze aarde. Laat die werkelijkheid van God, die dimensie van God op aarde aanwezig zijn. En in het geloof worden we uitgenodigd om die verborgen aanwezigheid van God te ontwaren, opmerkzaam te worden en soms ook met elkaar te delen. Dat is wat Jezus ons nalaat. We gaan zo dat lied zingen, al heeft hij ons verlaten, hij laat ons nooit alleen. Wat wij in hem bezaten is altijd om ons heen, als zonlicht om de bloemen, een moeder om haar kind, te veel om op te noemen, zijn wij door hem bemind. Die werkelijkheid, dat hoopvolle geheim, dat is wat we met hemelvaart moeten bedenken. En het is prachtige taal hoe die werkelijkheid van God om ons heen is. Dat we zijn liefde kunnen beleven en uit kunnen delen. Dat we dat verhaal levend kunnen houden. En dat je soms, zoals we in ons laatste lied zullen gaan zingen, een glimp van Gods nabijheid kunnen ontwaren. Lucas wil ons daarbij bepalen. Ga niet naar boven kijken en verwachten van de hemel dat daar allemaal vandaan komt, maar zie dat er een opdracht is hier op aarde. In 40 dagen na Pasen zijn wij daarop voorbereid. We zijn geroepen om op aarde dat zichtbaar te maken dat het leven, sterven en opstanding van Jezus doorgaat in de dag van vandaag. Van Jeruzalem, Judea en Samaria, in onze eigen omgeving, tot aan het einde van de wereld. Een kerk moet niet blijven staren met de blik naar boven, om het daar vandaan te verwachten. Een kerk die te veel naar boven kijkt en in de hemelse sferen blijft, die gaat, denk ik, zweven. Dan kan je van alles gaan roepen over hoe het daar allemaal is. Maar hier en nu wordt het concreet, dan wordt het tastbaar, gaat het schuren en ga je merken wat het werkelijk voor betekenis heeft. En dan zul je zien dat er een lichte streep van Gods gang gaat dwars door die wereld die soms duister is. Als je het wil zien. Jezus zittend aan de rechterhand, dat wil zeggen dat je je nog steeds kunt oriënteren op die woorden van Jezus. Want achter zijn leven en alles wat Jezus heeft meegemaakt, heeft God zich gesteld. Door de pijn en het lijden heen opgestaan en opgenomen in Gods heerlijkheid, dat is de weg die wij mensen mogen gaan. De wegbereider. Niet door naar boven te staren, maar getuige te zijn. In de verwachting dat er eens dat laatste woord zal klinken over deze aarde. En in het verlangen dat je dan thuis mag komen. Opdracht voor deze aarde. En wij krijgen die ruimte om te verkondigen. Alle ruimte. God vertrouwt ons die verkondiging toe. En dat is meer dan alleen woorden. Denk aan Franciscus van Assisi die zei, verkondig het evangelie, desnoods met woorden. Of met een beeld dat wij iets dienen voor te zetten van wat Jezus ons heeft aangereikt, nu hij niet meer op aarde is, om die verborgen aanwezigheid van God handen en voeten te geven. Dat beeld van, dat staat aan een kathedraal in een van de grote steden van Duitsland. Die kathedraal werd verwoest in de Tweede Wereldoorlog. En men had er van alles aan gedaan om hem weer te restaureren. De pilaren zijn weer opgetrokken, glas in lood was weer hersteld, de toren weer opgericht. Eén ding was merkwaardig. Als je bij de deuren van die kathedraal komt, dan zie je een beeld van Christus staan dat blijkbaar was vergeten bij de restauratie. Want er zitten geen handen aan. Die waren er afgevallen bij het bombardement. En het beeld is buiten geplaatst bij de deuren van de kerk. Een beeld van Christus zonder handen. Maar daaronder staat geschreven, mijn handen zijn jullie. is een beeld wat een preek is. Wie in de kerk is geweest, moet beseffen dat het verder mag. De kerk heeft deuren nodig die wagenwijd openstaan naar de wereld toe. Als je die opdracht hebt verstaan, dan lees je over de handelingen der apostelen. De leerlingen van Jezus gaan zo de wereld in en daarom zitten wij hier. Getuigen zijn over Gods aanwezigheid in deze wereld. Ja, een verborgen God, maar wel aanwezig. Amen. We zingen dat prachtige lied over God die ons verlaten heeft, maar om ons heen is.